Openen Gods woord in het boek Handelingen en lezen met elkaar Handelingen 8, de versen 26 tot en met 35.
En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las den profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem den profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las, was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van dezelfde schrift verkondigde hem Jezus.
Wij willen vanmiddag gaan luisteren naar het onderwijs wat de catechismus ons geeft in zondag 15. Zondag 15 van de Heidelberger catechismus. En daar vraagt de onderwijzer in vraag 37: wat verstaat gij door het woordeke geleden? De leerling antwoordt dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Dan vervolgt de onderwijzer: waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? De leerling antwoordt: opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En de laatste vraag: heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven waren? En de leerling antwoordt daarbij: ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover. Geliefde gemeente, we hebben samen gelezen van de kamerling die God zocht. Een lange reis had hij ervoor over om zijn God te vinden. Die God waar zijn hart naar uitging en waar hij op een of andere manier van gehoord heeft. Hij staat ons in het woord van God getekend als een zondaar die dorstte naar God. Maar aanvankelijk vond hij in de stad Jeruzalem niet wat hij zocht. Ja, er was veel godsdienst, maar meer dan dat ook niet. En was zijn reis dan toch voor niets geweest? Had hij beter thuis kunnen blijven? Nee, want de Heere had een andere bedoeling met hem. Want de Heere wilde hem leren hoe hij weer met God verzoend kon worden, die God waar zijn hart naar uitging, alleen niet door de rituelen, niet door de ceremoniën, maar eenvoudig door het woord van God. En de Heer heeft ervoor gezorgd dat hij daarom ook een deel van het woord van God in zijn bezit kreeg. En dat is, zo weten wij allemaal wel, de profetie van Jesaja geweest. En toen hij die boekrol in bezit kreeg, had hij de koetsier de opdracht gegeven om niet langs de hoofdweg terug naar huis te gaan, maar een rustige weg, een stille weg. Ja, het was wel een woeste weg, maar dat gaf niet als hij maar in de stilte kon lezen en overdenken in het woord van God om antwoord te krijgen op die grote vraag: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Toen begon hij te lezen. En wat las hij? Vernedering, geslacht worden als een lam, wegnemen van zijn leven van deze aarde. En toen moet er toch iets in zijn hart ontstaan zijn van: als dat nou nodig is, opdat het oordeel van God over de zonde weggenomen kan worden, hoe moet dat nou? Want als dit nou woorden zijn van deze profeet, en hier is een profeet aan het woord die het over zijn vernedering heeft, die het over zijn slachten als een lam heeft, die het heeft over het wegnemen van zijn leven van deze aarde, als dat al van deze profeet geldt, wat zal hem dan nog te wachten staan? Hij, zondaar voor God, hij las deze woorden als een veroordeelde. Hij las deze woorden als een mens die nog steeds voortging onder de toren van God, want dat geldt voor elk mens buiten Christus. Hij las dit als een mens onder de vloek van de wet. En toen hij dit las, toen kwam de vraag bij hem boven: van wie zegt de profeet dit toch? Van zichzelf? Of van een ander? Zou een ander misschien in zijn plaats zich willen vernederen? Zou een ander misschien in zijn plaats willen lijden? Ligt dat hierin opgesloten? Die molman wist het niet. Hij kon het allemaal niet begrijpen. Maar zie dan eens hoe goed de Heer is. Hij zendt hem een knecht. Hij zendt Filippus om hem vanuit diezelfde schriften te laten zien. Nee, kameling, het gaat hier niet over een mens. Het gaat hier ook niet over u. Maar het gaat hier over de Heer Jezus Christus, die de hemelse heerlijkheid wilde verlaten om hier op de aarde te lijden, zich te vernederen, als een lam zich ter slachting wilde laten leiden, die zo ver gehoorzaam wilde zijn tot de dood, ja, de dood des kruises. En beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus de lijdende borg. En dat mag ook deze middag hier gebeuren. Naar aanleiding van zondag 15, we schrijven ons thema boven de prediking: het ware geloof in de lijdende borg. Het ware geloof in de lijdende borg. Drie gedachten zijn: lijden onder Gods toorn. In de tweede plaats zijn lijden onder Gods oordeel. En in de derde plaats zijn lijden onder Gods vervloeking. Het ware geloof in de lijdende borg. Hij leed onder Gods toorn, onder Gods oordeel en onder Gods vervloeking. We zijn naar aanleiding van de 12 artikelen des geloofs gekomen bij de tweede trap van Jezus' vernedering, namelijk dat hij moest lijden. En onze artikelen geven dat als volgt weer: die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Christus heeft geleden. Alleen al dat woord zouden we stil van moeten zijn. Geleden. En dan gaat de onderwijzer naar vragen wat dat geweest is. Wat verstaat u door dat woordje geleden? Nou, de leerling weet dat wel. Hij zegt: Christus heeft de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen. En dan zijn we inderdaad met onze eerste gedachte: Jezus heeft geleden onder de toorn van God. Waarom? Vanwege de zonde. Wat is die toorn van God? Want dat woord dat horen we wel eens in de prediking, regelmatig in de prediking. Je komt het tegen in het woord van God. Wat is de toorn van God? Ik las het als volgt. Een eeuwige afschuw van alle ongerechtigheid. Een rechtvaardig ongenoegen tegen het kwaad. Een heilige aanval van God op de zonde. De heerlijke majesteit, gemeente, van God is door de zonde zo verschrikkelijk aangerand, dat God die zonde moet straffen. Want God, gemeente, is verbolgen. Verbolgen over onze zonden. En daarom heeft God zijn toorn geopenbaard van de hemel, staat er in de Bijbel. Over alle goddeloosheid. Over de ongerechtigheid van de mensen. Ja, zo staat het in Romeinen 1 vers 18. En Gods woord beschrijft ook duidelijke momenten waarin de toorn Gods heel kennelijk openbaar komt. Natuurlijk is het hart van God in toorn ontstoken toen hij zag wat Adam en Eva in het paradijs deden om toch te eten van die boom waarvan hij gezegd had, dat verbied ik. Maar wat dacht u van de zondvloed? Wat komt daar de toorn Gods over de zonde niet op een verschrikkelijke manier openbaar? Wat dacht u van het omkeren en het verbranden met vuur uit de hemel van de steden Sodom en Gomorra? Hoe kwam daar de toorn Gods openbaar vanwege de zonde? Maar ook in het dagelijkse sterven van mensen, want de dood is het loon op de zonde. Wat dacht u ervan dat de ganse schepping zucht als zijnde in de barensnood, zoals het staat in Romeinen 8? Allemaal voorbeelden waarop op een of andere manier de toorn van God openbaar komt. Maar waar is de toorn Gods op het duidelijkst en op het hevigst openbaar gekomen in deze wereld, in de heilsgeschiedenis? Dat is dat moment dat Christus moest lijden en sterven. Op die verschrikkelijke plaats op Golgotha, waar het vloekhout stond opgericht. Dat is wel het meest indrukwekkende teken van Gods ongenoegen over de zonde dat er ooit geweest is. Wat heeft de toorn van God met Christus gedaan? Dat heeft hem gesmart. Dat heeft hem verschrikkelijk benauwd. God de Vader liet hem heel het leven merken dat hij vertoornd was over de zonde van het ganse menselijk geslacht. En in het bijzonder aan het einde van zijn leven. Nee, dat betekent niet dat Christus de toorn van God gedragen heeft voor alle mensen. Want in zondag 7 hebben we duidelijk gehoord, als daar een vraag wordt gesteld, worden dan alle mensen zalig door Christus, gelijk zijn in Adam verdoemd zijn geworden. En toen heeft de leerling ook heel duidelijk gezegd, nee, zij, alleen diegenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Voor die allen en die alleen heeft Christus de toorn van God willen dragen. Maar waar zijn die mensen dan te vinden, die scharen die niemand kan tellen, voor wie hij dat gedaan heeft? Ja, onder het ganse menselijk geslacht. En daarom staat er dat hij de zonde van dat ganse menselijke geslacht gedragen heeft en de toorn van God over die zonden. En dat heeft Christus gesmart. Dat was voor Christus lijden. En heel zijn leven heeft hij dat ervaren. Vanaf het allereerste begin dat hij op de aarde was, totdat hij alles volbracht had. En hoe verder hij kwam op zijn levensweg, hoe zwaarder hij geleden heeft onder de toorn van God. En hij leed als mens. Hij leed naar lichaam en naar ziel. Hoe heeft Christus naar zijn lichaam geleden dan? Jesaja heeft het al gezegd in het Oude Testament, juist in dat gedeelte wat de kamerling heeft gelezen. Hij heeft alle krankheden op zich genomen en alle smarten heeft hij gedragen. Nee, gemeente, nooit zullen wij kunnen begrijpen hoe de Heer Jezus in zijn lichaam de toorn van God heeft gedragen. Er was nergens plaats voor hem. In Bethlehem moest hij al vluchten als een kleine baby. In Nazareth werd hij veracht. En elke keer moest hij gaan van de ene plaats naar de andere plaats. Heel zijn leven is een onrustig voortbewegen geweest door het land Kanaan. Hij heeft honger geleden nadat hij 40 dagen niks had gegeten in de woestijn. Hij heeft dorst moeten lijden. Hij zat vermoeid bij de Jacobsbron te wachten op de Samaritaanse vrouw. En in al die dingen, gemeente, sta er eens bij stil. Proefde hij iets van de toorn Gods over de zonden? Toen hij als klein babytje op de 8e dag werd besneden, voelde hij voor het eerst pijn in zijn lichaam. En daar is het niet bij gebleven. Hij is geslagen. Hij is in zijn gezicht gespuwd. Hij is gestompt. Hij is gegeeseld. Wat een pijnen heeft hij geleden in zijn lichaam. Toen de gezelslagen zijn rug kapot geslagen hebben. Toen de doornenkroon op zijn hoofd werd gedrukt. Toen de spijkers door zijn handen werden geslagen en door zijn voeten. Toen leed hij lichamelijke pijnen. En dat was voor hem smartelijk. Daarin heeft hij de toorn Gods moeten ervaren. Voelt u? Hij heeft in zijn lichaam geleden. En toen hij in de hof van Gethsemane kwam, aan het einde van zijn leven, komt in het bijzonder openbaar dat hij ook naar zijn ziel geleden heeft. Want ik hoor hem zeggen tegen zijn discipelen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij heeft naar zijn ziel geleden onder de toorn van God. O ja, dat heeft hij ook al eerder gedaan. Moet u zich eens een ogenblik voorstellen, gemeente. Als de Heer Jezus zo door het land wandelde, als een persoon die rechtvaardig en recht was voor God, die nooit één zonde gekend nog gedaan had. En hij kwam hier al wandelende op de aarde in aanraking met zonde. Met tergende zonde waarvan hij wist, dat heeft de toorn van mijn vader opgewekt. Dat hij moest leven met een rechtvaardige ziel, te midden van al die goddeloosheid die hij tegenkwam hier op de aarde. En in elke zonde die hij tegenkwam, zag hij, ja doorzag hij en gevoelde hij dat zijn vader daarover vertoornd was. Wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn? Nog meer dan Lot moet hij zijn rechtvaardige ziel gekweld hebben bij het zien van al die zonden. Toen Levi bezig was in het tolhuis, toen de Samaritaanse vrouw in overspel leefde, toen die moordenaar aan het kruis een moord beging, toen de Petrus zelfs vloekend zijn meester verloochende, toen de discipelen twisten over wie de meeste zou zijn in het koninkrijk van God, toen voelde Jezus al die zonden. Heeft mijn vader op mij gelegd en in die zonde voelde hij de toorn van God in zijn ziel. En komt dat niet duidelijk openbaar toen hij daar in de hof van Gethsemane, zoals David het zong in Psalm 22, plat op de grond lag en kroop als een worm en geen man. Toen daar de vader als rechter de beker aanreikte aan zijn zoon, tot de rand toe gevuld met de zonde, met de vloek van de wet, met de toorn van God, met alle gevolgen van de zonde. En Christus wist het, deze beker moet ik leeg drinken tot de laatste druppel toe. En dat kwam als een zware, onnoemelijk zware last op zijn ziel te liggen. Dat hij begon te zweten, dat hij angstig werd, dat hij bedroefd werd, dat het zo erg werd, gemeente, dat zijn zweet van binnenuit naar buiten werd geperst. Ja, dat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde afliepen. En dan hoor ik hem als het ware zuchten in de hof van Gethsemane. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed, voor mijn ziel. Maar waarom, gemeente? Waarom? Waarom heeft Christus de toorn van God willen dragen? Omdat hij de lijdende borg wilde zijn voor zijn kerk. Hoor maar eens wat de leerling belijdt. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, Gods gerechtigheid en het eeuwige leven heeft verworven. O, hij wilde lijden om zijn kerk te verlossen van de toorn van God over de zonde. Hij wilde lijden opdat hij het waar zou maken voor al de zijnen. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Hij wilde lijden en hij wilde blijven lijden tot het laatste toe, onder Gods toren, opdat zijn volk mag gaan geloven. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. O, met zijn bitter lijden onder de toren van God verwierf hij genade, gerechtigheid, het eeuwige leven. Wat is die genade dan? O, als je de Heere mag kennen, als je de Heere mag vrezen, dan is het vast wel eens in je hart gaan zingen. Gij weet, de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil, dat wordt zo'n wonder, om uwentwil, arm wilde worden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Dat is zijn genade. En wat is dan zijn gerechtigheid? Dat is de vergeving van zonde. Dat hij alles wat scheiding maakt tussen God en een zondaar met zijn offer heeft weggedragen, zodat er werkelijk niets meer tussen ligt, en dat hij een vuile, vieze, naakte zondaar kan bekleden met de witte klederen van zijn gerechtigheid, met de witte klederen van de vergeving der zonde, zodat je met Jesaja mag leren zingen: ik ben zeer vrolijk in de Heere en mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van zijn heil. Hij heeft mij de mantel van zijn gerechtigheid omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priestelijk sieraad versiert en als een bruid die haar versiert met haar gereedschap. En het eeuwige leven, wat is dat dan? Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige, de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden heeft. Kijk gemeente, dat heeft de Heer Jezus nou willen verwerven door te lijden onder de toren van God. En daartoe heeft hij zich ook onschuldig willen veroordelen door de stadhouder Pontius Pilatus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, zijn lijden onder Gods oordeel. Ja, de kerk van alle tijden en van alle plaatsen heeft het beleden en mag het nog steeds beleiden met de 12 artikelen des geloofs, dat Jezus Christus geleden heeft onder Pontius Pilatus. En dat is niet zonder reden dat dat zo in de 12 artikelen terechtgekomen is. En daarom gaat de onderwijzer daar ook een vraag over stellen. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En het antwoord wat de leerling dan geeft is eigenlijk heel kort. Maar juist dat korte antwoord heeft een ongekende diepte. Het is wel een antwoord waar een grote troost in te vinden is voor een zondaar die zichzelf leerde veroordelen voor het aangezicht van God vanwege zijn zonde, vanwege zijn schuld. Wat zegt de leerling dan? Opdat hij, de Heer Jezus, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel van God dat over ons zou gaan, bevrijden. Ja, Christus is gedaagd voor de wereldlijke rechter, Pontius Pilatus. Zo wilde God de Vader dat. Dat viel ook onder de voorzienigheid van de Vader. Daarom regeerden in die dagen ook de Romeinen. En daarom kon het Sanhedrin hem ook uitleveren aan de Romeinen. Want zij mochten niemand veroordelen tot de kruisdood, laat staan dat zij de kruisdood zouden kunnen uitvoeren bij een zondaar. Maar de Romeinse rechtbank had dat vermogen wel. En daarom moest Christus gedagvaard worden voor die wereldlijke rechter Pontius Pilatus, die de bevoegdheid van keizer Tiberias in Rome gekregen had om als rechter te veroordelen of vrij te spreken. Wie was Pilatus eigenlijk? Hij woonde in Jeruzalem, heel dicht bij de rechtbank, die de Hebreeuwse naam Gabbata droeg, in het Grieks vertaald Lithostrotos. Pilatus was een man die aan de ene kant door de omgang met mensen iemand heel snel doorhad. Hij doorzag al heel snel dat de Joden een spel speelden met Christus. En daarom heeft hij ook zoveel pogingen gedaan om de Heer Jezus vrij te kunnen laten. Maar aan de andere kant was hij ook wel een zwakkeling. Want toen zijn eigen positie op het spel kwam te staan, begon hij niet meer te handelen naar recht, maar onrechtvaardig. Evenwel bleef hij een handhaver van het recht van God op aarde. Nee, dat heeft Pilatus nooit ten diepste beseft, maar het was wel zo. Omdat Pilatus het recht van God vertegenwoordigde op de aarde, werd hij ingeschakeld om Christus toch rechtvaardig te oordelen. Wij lezen in Spreuken 8 vers 15, door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. In het boek de Psalmen komen we ook zoiets tegen. Psalm 82 bijvoorbeeld. God staat in de vergadering Godes. Hij oordeelt in het midden van de goden. Je mag het zo lezen, God is in het midden van de vergadering van de rechters. En hij oordeelt in het midden van de rechters. Vandaar dat Christus echt voor de rechtbank veroordeeld moest worden tot de kruisdood. En toch moeten wij vanmiddag verder zien, gemeente. Christus heeft verstaan als geen ander dat Pilatus Gods dienares was. Want achter die wereldlijke rechter Pontius Pilatus heeft Christus zijn Vader gezien. Als de hemelse rechter die in hem ging afrekenen met de zonde. Dus toen de Heer Jezus werd veroordeeld door Pontius Pilatus als wereldlijke rechter, werd hij ten diepste veroordeeld door zijn Vader. Vandaar dat hij ook tegen Pilatus kon zeggen: gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven was. In alles wat hem daar is overkomen, gemeente, zag hij God, zijn Vader, als de rechtvaardige rechter tegenover hem. En dat deed hem lijden. Zelfs achter het geschreeuw van het volk, kruist hem, kruist hem. Hoorde als het ware door Pilatus heen zijn Vader zeggen: hij, jawel, de geliefde Zoon van de Vader, hij is des doods schuldig. Hij moet gekruisigd worden. Dat was een rechtvaardig oordeel. Want gemeente, en wat ik nu ga zeggen, zou je stil onder moeten worden. Christus stond daar, beladen met zonde, niet van zichzelf. Hij stond daar als het ware onder een pak van hemelhoge schuld, maar niet van zichzelf. Maar hij stond daar beladen met de zonden van het ganse menselijk geslacht. Hij was door zijn Vader tot zonde gemaakt. En God kon van zijn woord niet af. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven en de ziel die zondig die moet sterven. God kon ook niet van zijn recht af. Want Gods recht eist de betaling voor de zondeschuld en de gehoorzaamheid aan de heilige wet van God. En omdat geen mens dit kon gehoorzamen, omdat geen mens aan die hoge eis van de rechter kon voldoen, heeft God van eeuwigheid besloten zijn Zoon naar de aarde te zenden. En Christus wilde zo vrijwillig naar deze aarde komen om zich te laten veroordelen tot de kruisdood door die wereldlijke rechter Pontius Pilatus. Wat krijgen dan de woorden die wij vinden in Romeinen 13 vers 4 een nog diepere betekenis als wij vanavond staan in het rechthuis van Pilatus, waar de overheid Gods dienares is, u ten goede. Want Christus werd onschuldig veroordeeld door Pilatus. En dat maakte deze rechtszitting zo heel bijzonder. Waar gewoonlijke rechtszitting nodig was om een oordeel uit te spreken vanwege schuld, heeft Pilatus een rechtszitting moeten houden waarin alles bleek en openbaar kwam van onschuld. En dan lees ik in het evangelie: gij hebt deze mens tot mij gebracht. Als een die het volk afkerig maakt, en zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd, en ik heb in deze mens geen schuld gevonden, waarvan het geen waar van hetgeen waar gij hem mede beschuldigd hebt. Ja, ook Herodes niet, want u weet, Pilatus heeft hem ook nog naar Herodes gebracht. Maar ook Herodes kon in Jezus geen schuld vinden waarom hij des doods schuldig waardig was. Pilatus heeft zelfs een schaal met water genomen. Hij heeft zijn handen in dat water gedoopt en gewassen en gezegd: ik ben vrij hiervan, ik ben onschuldig. En toch werd Christus veroordeeld. Waarom moest dat nou zo duidelijk openbaar komen, gemeente? Dat Christus onschuldig veroordeeld is tot de dood des kruises. Nu zegt de leerling, opdat hij ons daarmede van het strenge oordeel van God dat over ons zou gaan, bevrijden zou. O, als je daarin onderwezen wordt door de Heilige Geest en je mag ogen des geloofs ontvangen om te zien op Christus die daar stond voor de wereldlijke rechter Pontius Pilatus. En je mag leren verstaan waarom hij daar stond. Ja, dat hij daar stond in uw plaats. Dan kan het niet anders of er ontstaat in je hart een ootmoedige aanbidding. Kent u dat? Is de onschuldige veroordeling van de Heer Jezus Christus al tot troost geworden voor u? Ja, dan weet u dat de wet van God geestelijk is. En heb je geleerd dat die wet je alleen maar schuldig kan verklaren. Dan heb je geleerd door het kijken in de spiegel van Gods wet dat je zelf totaal niets goeds voort kan brengen. En dat het waar is wat je leest in Psalm 68. Dat je niets anders kan doen dan schuld met schuld vermeerderen. Moet je eens over nadenken. Je schuld, als je nog niet weet dat die vergeven is, is weer groter als vorige week zondag. En als je straks naar huis gaat, is je schuld weer groter, zolang je niet met God verzoend bent. En elke dag die voorbij gaat en je bent buiten Christus, wordt je schuld groter en groter en groter. Maar wat een wonder als de Heer je ogen daarvoor opent en dat je werkelijk schuldenaar wordt voor God. En dat je dat ook met een verbroken en verslagen hart mag belijden voor God. Want dan wordt het zo'n groot wonder dat Heer Jezus Christus, waar u het niet meer goed kunt maken, waar u het alleen maar erger kan maken, waar je schuld een hemelhoge schuld is, dat Jezus in uw plaats onschuldig zich liet veroordelen. Dan ga je hem aanbidden. Dan ga je oprecht belijden door het ware geloof. O God, u bent mijn rechter, die het beslist. U laat mij mijn zonden zien. Heere, als u met mij in het recht gaat treden en gadeslaan al mijn ongerechtigheden, dan kan ik voor u niet bestaan. Heere, het is waar, ik moet het toestemmen. Ik ben uw oordeel waardig. Ik heb de eeuwige dood verdiend. Nochtans hebt u mijn ogen geopend. En mag ik door het geloof zien op de Heer Jezus Christus. In het rechthuis van Pilatus. Ik zie hem staan, totaal onschuldig in zichzelf. Maar ik zie dat mijn schuld op hem is neergelegd. Niemand kan mij ooit nog bevrijden van het strenge oordeel dan hij alleen. O, als ik hem ziet staan, daar voor Pilatus, en ik hoor hoe hij veroordeeld wordt vanwege mijn zonden, dan weent mijn hart. Als ik zie hoe u met hem in het recht gaat treden, o God, doen mijn zonden zo'n pijn. Dan schaam ik mij zo diep en dan buig ik mij diep voor u met een hart vol berouw. Nooit eerder, Heere, heb ik zo erg ervaren hoe erg de zonde is. Nooit heb ik zoveel verdriet over mijn zonde gehad toen ik u zag lijden onder het oordeel dat ik heb verdiend. Nu staat u daar, o zaligmaker. Nu staat u daar, o lieve Heer Jezus. Als was u de meest verdoemelijke misdadiger. Maar u staat daar in het gericht, in mijn plaats. U staat daar bespot, gesmaad, met een doornenkroon op uw hoofd. Met een rug die kapotgeslagen is door de geeselslagen van mijn zonden. O, als ik u daar zie staan, dan kan ik alleen maar zeggen, u bent de allerliefste borg en middelaar. Want u staat daar onder het rechtvaardige oordeel in mijn plaats. U wordt overgegeven tot de kruisdood in mijn plaats. Ik kan het niet begrijpen dat u dit wilde doen, Heere Jezus, voor zo'n grote, snode zondaar. Maar u deed het om mij, vuile, goddeloze zondaar, te bevrijden. O Heere, kon ik maar door het ware geloof elke keer weer u zo aangrijpen, zo omhelzen als mijn leidende borg. En gemeente, als het gebeurt, als je door het ware geloof deze leidende borg die voor u stond onder het oordeel van God mag omhelzen en zo mag ervaren dat hij je in deze weg wil bevrijden van al je zonden, van al je schuld, dan kan het niet anders of de snaren van je ziel worden aangeraakt en het gaat zingen van binnen. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Wat een borgen gemeente. Die zou je toch lief moeten hebben. Dat is zo wilde lijden onder het oordeel van God. En zo zich liet veroordelen tot die vreselijke kruisdood. Onze laatste gedachte. Zijn lijden onder Gods vervloeking. De ganse tijd van zijn leven heeft hij geleden. Zo belijdt de leerling hier zondag 15. Maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, want toen kwam dat alles tot een dieptepunt. Onschuldig werd hij door Pilatus veroordeeld tot de kruisdood. Maar nu die vraag. Waarom moest de Heere Jezus op deze wijze sterven? Waarom was de kruisdood nu de straf op de zonde? Waarom geen andere doodstraf? Over deze vragen heeft de onderwijzer ook tenslotte een vraag gesteld in zondag 15. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Het gaat dus over de vraag of het sterven van Christus aan het kruis nog een bijzondere betekenis heeft. Waarom is hij niet veroordeeld tot steniging? Dat was een doodstraf die onder Israël wel toegepast werd, die actueel was. En tot die veroordeling mocht de Joodse rechtbank zelf ook komen. En wanneer iemand nu betrapt was op een overtreding van de wet in het openbaar, ja, dan was de steniging de doodstraf. Maar gemeente, als ik nou ga luisteren naar de wetten van Mozes, dan ontdek ik daar iets aangrijpends. Want het kon wel eens gebeuren dat er onder Israël iemand geweest was die zo'n ontzaggelijk gruwelijke openbare zonde gedaan had, dat eigenlijk de steniging als doodstraf, nou dat is natuurlijk al heel verschrikkelijk, maar dat eigenlijk de steniging als doodstraf toch nog niet voldoende was om deze zondaar te straffen. En waartoe besloot dan de rechtbank? U kunt dat vinden in Deuteronomium 21. Dan werd zo iemand gestenigd, natuurlijk nadat er grondig onderzoek was gedaan. En als zo iemand gestenigd was en hij was gestorven, dan werd hij opgehangen aan een houten paal. En wat betekende dat? Daarmee werd die veroordeelde, gestenigde zondaar aan een paal voor het aangezicht van God gehangen. En wat sprak de rechter daarmee uit? Die zei als het ware, ik kon niet verder in dit rechtsgeding komen dan de veroordeling van de steniging. Maar de zonde die deze man of vrouw gedaan heeft, is eigenlijk zo erg dat er nog een zwaardere straf moet komen dan de steniging. Maar zover kan en mag ik als rechter niet komen. En daarom werd die persoon als het ware aan een houten paal voor het aangezicht van God gehangen. En daarmee sprak de rechter uit, o God, wij hebben deze mens moeten stenigen. Maar hij heeft meer verdiend dan dat en dat geven wij aan u over. En wat was dat meerdere, wat was dat zwaardere wat deze misdadiger dan verdiend had? Dat was de vloek. Dat was de eeuwige vloek. Dat was de verdoemenis. Want ik lees in Deuteronomium 21, vers 22 en 23. Voorts wanneer in iemand een zonde zal zijn die het oordeel des doods waardig is, dat hij gedood zal worden en gij hem aan het hout zult gehangen hebben, want een opgehangene is gode, is voor God een vloek. Later komt Paulus erop terug in Galaten 3 vers 13 en dan zegt hij, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Wat is dat dan? Vervloekt zijn. Wat is dat dan, wat een mensenkind nooit kan doen bij een ander mensenkind? Datgene wat alleen God kan doen met een misdadiger. Wat is dat toch, dat iemand vervloekt is? Gemeente, dat wil zeggen dat er nergens meer een plaats is waar die persoon kan en mag zijn. Bij God niet, op de aarde niet. Vervloekt zijn wil zeggen van God verstoten te worden. En dan blijft er nog maar één plaats over, waar alleen maar vloek is. Dat is de buitenste duisternis, waar de Heer Jezus zo dikwijls zo ernstig over gesproken heeft. Dat is de hel. En tegen die achtergrond wordt Christus veroordeeld tot de vloek dood aan het kruis. Alsof hij een zonde gedaan heeft die zelfs met een aardse straf niet voldoende vergolden kan worden. Maar dat God eraan te pas moet komen om werkelijk de straf te geven die hij waardig was. Daarom werd Christus, ik durf het bijna niet te zeggen, een vervloekte. Omdat hij beladen was met de zonde van zijn kerk. Omdat over zijn kerk een ander vloekwoord uitgesproken is door de Heere zelf. Ook dat kunt u vinden in Galaten 3, het 10e vers. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Maar is dat nou van toepassing op de Heere Jezus? Je zou het toch bijna niet durven zeggen. Je zou toch van de Heer Jezus moeten zeggen, gezegend is Hij die altijd is gebleven in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Ja, waarlijk, maar vergeet niet, Hier wordt Christus gepredikt als de leidende borg, die plaatsvervangend tot een vloek wilde worden. En is dat nou geen evangelie voor vloekwaardige zondaren? Dat de Heer Jezus zich zo diep wilde vernederen, dat hij aan het kruis, alsof hij een vervloekte was, genageld wilde worden. O, dat dat eens tot verwondering en tot vertroosting zou zijn. Als je geleerd hebt dat je de vloek verdiend hebt. En dat het in je hart mag leven zoals een oude dichter dat zo kernachtig onder woorden bracht. Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen de ogen sla, wordt mij alle schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt gebonden, zij een plaatsje mij vergunt, waar ik mag treuren over mijn zonden. Misschien vindt het weerklank in uw hart, in jouw hart. Geef mij er de laagste plaats. Zo gij mij een plaats wil geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel licht bedreven. Daar, daar aan de voet van het kruis, leert de Heere zijn kerk twee lessen. Daar leer je allereerst iets kennen van het recht van God. Maar tegelijkertijd is diezelfde plaats waar God zijn recht handhaaft, volkomen handhaaft, de plaats van de vrijspraak. Daar bij het kruis wordt recht en genade beleefd. Daar bij het kruis wordt schuld en vergeving ervaren. O, als je dan die lijdende borg door dat ware geloof mag zien aan het kruis van Golgotha, dan breekt toch je hart. Dan weent je ziel. Dan zeg je in ootmoed en verwondering: Heere Jezus, u bent mijn lieve borg. Hoe vreselijk zijn mijn zonden als ik bij de heuvel Golgotha zie dat u tot een vloek wilde worden. Ik zou daar moeten hangen, want ik heb gezond. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, o Heere. Ik heb de vervloeking op mij gelaten. Dat is naar uw recht. Maar nu wilde u, Heere Jezus, in mijn plaats tot een vloek worden. En door het geloof mag ik u zien als de gekruisigde Christus op de heuvel Golgotha, waar het handschrift de zonde tegen mij was, door u is meegenomen aan het kruis, waar u dat zwarte document wat volgeschreven staat met mijn zonden in uw handen genomen hebt en daar de spijkers hebt door laten slaan. En ik heb het gezien hoe uit uw handen het bloed der verzoening druppelde, ja stroomde over dat zwarte document wat tegen mij is. En ik mag het door het geloof zien, het handschrift dat tegen mij was, hebt gij door uw bloed totaal volkomen uitgewist. Ik kan daar aan de voet van het kruis alleen maar wenen over mijn zonde en tegelijkertijd wenen van blijdschap, van verwondering over zoveel zondaarsliefde. Over zulke onuitsprekelijke goedheid. O, als ik u mag zien als de verhoogde Christus aan het kruis, dan kan ik alleen maar zeggen: u bent mijn dierbare borg. En ik mag door het geloof u aannemen als mijn gekruisigde Christus. Opdat ik tot uw eer mag zingen aan de voet van het kruis. En ik hoop dat ook dat bij velen weerklank mag vinden. In het kruis zal ik eeuwig roemen. Geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft genade voor mij verworven. Ben van dood en zonde vrij. Ja, opdat ook ik er zeker van mag zijn. Dat u de vervloeking die op mij lag, op u geladen hebt. En zo de eeuwige zegeningen voor mij verworven heeft. Wat een troost, gemeente. Voor een vloekwaardige zondaar. O, dat je toch geen vijand zou blijven, onbekeerde zondaar in ons midden. Van dat heerlijke kruis van Christus. Want als dat zo is, ik moet het je eerlijk zeggen. Dan blijft de toorn van God op je liggen. Dan blijft uiteindelijk het welverdiende oordeel voor je over. Dan zul je blijven voortleven onder de vloek van de wet. En degene die dat nog geldt, jongeren en ouderen, roep ik op. Om haast te maken om uw levens wil. Want nog staat dat kruis van Christus hoog opgericht in de prediking van het evangelie. Zodat de verst afgelegen zondaar een blik kan slaan op de gekruisigde Christus. Want dan denk ik aan die kostelijke geschiedenis. Uit de heilsgeschiedenis van de woestijnreis van de kinderen Israëls. Hoe daar de mensen gebeten werden door de zon, vanwege de zonden. Door die giftige slangen. Maar dat Mozes een slang mocht oprichten. Een koperen slang die blonk in het zonlicht. En hij mocht het prediken. Een ieder die ziet naar de verhoogde slang zal niet sterven maar leven. En dan later hoor ik de Heer Jezus zeggen tegen Nicodemus, gelijk de slang in de woestijn verhoogd is, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft op hem mag zien niet verloren zal gaan, maar eeuwig behouden worden. Ja, gemeente, van de heuvel Golgotha, uit des heilands vrede wonden, vloeien stromen van gena, voor scharlaken rode zonden. Zondaar, sta hier biddend stil. Hier is redding. Voor wie het wil, hier heb ik behoud gevonden. Niemand keer mismoedig om, want Jezus roept, die dorst heeft, kom. Amen.